Prachtig, dank jullie. Welzang, leiding. Goedemorgen allemaal, welkom in de Koninkkerk en welkom bij deze speciale ochtend. We willen vandaag gaan lezen uit Johannes 17. En ik wil beginnen de eerste 11 versen voor te lezen. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn open ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw naam, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven heeft over alle vlees. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven heeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven heeft om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven heeft. Ze waren van u en u hebt hen aan mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven heeft, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. En ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden heeft. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor hen die u mij gegeven heeft. Want ze zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven heeft in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Nou, Bram zal zo direct daarin verder gaan. Maar dit is een stuk wat de Heer Jezus bidt vlak voordat die lijdensweg van hem gaat beginnen. De Heer Jezus die neemt ons hier mee in een persoonlijk gesprek met de Vader. Eigenlijk een soort stille tijd. God die met God spreekt. Wat een bijzondere gebeurtenis is dat. Kan het krachtiger? En wij mogen meeluisteren. Als het goed is, hou jij ook stille tijd, toch? Daar spreken we met God. En God die weet van tevoren al wat onze noden zijn. En ook de Heer Jezus die neemt gedurende zijn tijd op aarde voortdurend tijd om de Vader te zoeken en met hem te spreken. Terwijl de Vader de Heer Jezus al volledig kent, toch? Ze zijn één. Zo belangrijk is het dus dat je stille tijd houdt en God zoekt. Nou, voordat we naar dit krachtige gebed gaan kijken, spreekt de Heer Jezus een aantal woorden tegen zijn discipelen. En hij sluit af in hoofdstuk 16 met dit. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede bij mij vinden bij mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar hou moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus God zegt tegen ons dat we bij hem vrede zullen vinden. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Die kennen we. Hè? Nou, dat begon op het moment dat je je leven aan de Heer Jezus gaf. He, dan worden je zonden vergeven. Dan kom je rein voor God te staan. Wordt God je vader en komt er een bovennatuurlijke rust over je heen. En waarom zegt de Heer Jezus dat dan hier nu tegen zijn discipelen? Nou, omdat we het zwaar te verduren gaan krijgen in deze wereld. Het christelijke leven is niet altijd makkelijk, toch? Misschien niet voor jullie wel, maar ziekte, weerstand, verzoekingen, onderlinge oneenigheid. Ik kan me nog herinneren dat we een avond hadden. Misschien dat ik daarom wel zei, goedenavond, toen ik begon. Maar we hadden een avond met Christenen voor Israël, weet u het nog? Er stonden anti-Israël mensen hier voor de deur te schreeuwen. Een islamitische beweging was erbij. Die stonden ons te bedreigen en te vervloeken. Maar wat ervoeren wij? Wij ervoeren de vrede van Christus. Die alle verstand te boven gaat. Ondanks dat het best spannend was die avond, toch? Nou, de Heer Jezus bemoedigt ons dus eigenlijk hier. En vervolgens gaat hij dus bidden en wij mogen mee lezen. Vers 1. Ja, Tristan is scherp, heel goed. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Dus hier spreekt de Heer Jezus dat hij verheerlijkt gaat worden. Hij gaat de ultieme missie op aarde vervullen. En weet je wat die ultieme missie is? Zijn dood aan het kruis in onze plaats. Dat was de wil van God. Wij zijn ook gemaakt voor de glorie, dus de eer van God. En de Heer Jezus die wandelt dus hier ook in die wil. Hij gaat God eren. Het is een heel uitgebreid onderwerp, maar die wil van God is dat wij wandelen tot zijn eer voor zijn glorie. De wil van God is dat wij wandelen tot zijn eer voor zijn glorie. Laat uw wil geschieden, zowel in de hemel als op de aarde. Dat houdt in dat alles tot Gods eer, tot Gods glorie gebeurt. En hier is dus die glorie, dat Jezus sterft aan het kruis. Dat was de wil van God hier. Dus snap je dat wandelen tot Gods eer niet betekent dat jij centraal staat en alles geweldig zal zijn, maar dat Hij centraal staat en dat zelfs door zware tijden heen Hij er is, Hij de glorie krijgt. En dat is geweldig. Niet jij centraal, maar Hij centraal. Niet ik centraal, maar ik ben centraal. Nou, gaan wij als gemeente hier soms hier ook niet doorheen? Als gemeente willen we natuurlijk ook in Gods wil wandelen. Die willen we zoeken en die willen we uitvoeren, ook door de moeilijkheden heen. Niet ik, niet jij, maar de wil van Jezus alleen. In mijn kring is er bijvoorbeeld iemand die gaat naar de bidstond, omdat ze weet hoe belangrijk het is om te bidden voor de gemeente. Die beseft de kracht van het gebed en dat motiveert ook weer anderen om daardoor daar naartoe te gaan. En het grappige is, ik zie de kracht van God in haar leven. God mogen wij als gemeente, maar ook individueel, zoeken. Tweede vers. Zoals u hem macht gegeven heeft over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven heeft. Dus alle macht is aan de Zoon gegeven over alle vlees. Dus over alle mensen. En God spreekt dat hij eeuwig leven geeft. Dat aan de uitverkorenen, dat zijn wij. Toch? Erken je Jezus als Heer? Ben je wederom geboren in hem? Dan ontvang je eeuwig leven. Sterker, die heb je dan nu al ontvangen. En niemand kan je roven uit zijn hand. God wil jou eeuwig leven geven. En wat is dat eeuwig leven? Nou, vers 3, hè? En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Hem kennen, bij hem zijn. Hem elke dag beter leren kennen. Dat is eeuwig leven. Daarom verveelt die eeuwigheid dus ook niet. Omdat God zo groot is, zo goed, zo vol liefde, zo genadig, zo trouw, zo geduldig, zo oneindig, zo heilig, zo allesomvattend. We kunnen elke dag hem beter leren kennen en hem dieper leren kennen. En voor zijn glorie leven in zijn wil. Dus we horen ook niet naar de hemel te willen gaan, want anders ga ik naar de hel. Nee, we horen naar de hemel te willen gaan, omdat God daar is. Als God in de woestijn zou wonen. En er is niets daar, behalve God. Zou je er nog altijd bij hem willen zijn, voor altijd, voor eeuwig? Omdat God daar is? Vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven heeft om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. In de Heer Jezus hebben wij de Vader gezien, zijn glorie. Ongezien werd zichtbaar. Jezus noemt God zijn Vader en wij mogen God ook zo noemen. Vader, Vader, Abba, Papa. Door Jezus is die God die zo ver weg leek, in het Oude Testament leek hij ver weg, dichtbij gekomen. Voel je die liefde, zijn nabijheid? Die te vrezen God, te vrezen uit angst voor zijn vijanden, maar voor ons te vrezen uit diep respect en liefde, die is zo dichtbij gekomen. God is liefde. Vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen aan mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben ze erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven heeft, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen. Ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden heeft. Wij als gemeente zijn van hem. Zie je staan, zij hebben uw woord in acht genomen. zullen we ons inspannen om te luisteren naar hem en zijn woord in acht te nemen. Uit liefde. Uit eerste liefde. Niet omdat het moet, want dat maakt ons wettisch. Maar omdat hij ons eerst lief gehad heeft en omdat we van hem houden. Wij geloven als gemeente in Jezus en we willen doen wat hij zegt. Zodat we de Vader laten zien dat we geloven dat hij Jezus gezonden heeft. Amen. 19 en 11. 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. Al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Bewaar hen, Heilige Vader. Bid de Heer Jezus. Zie je die liefde die hieruit spat? Wat een bewogenheid. Jij, ik, wij als gemeente, die worden hier genoemd door de Heer Jezus in een gebed naar de Vader. Jezus noemt jou bij de Vader. Ons als gemeente, bij de Vader. Charles Spurgeon, bekende prediker, die zei: je hebt geen flauw benul hoeveel God van je houdt. Beste broer, beste zus, je hebt nog nooit een half idee gehad. Of zelfs maar een tiende van een idee van hoe kostbaar je bent voor Christus. Je denkt omdat je zo onvermaakt bent, zo ver onder je eigen ideaal blijft, dat hij daarom niet meer van je houdt. Je denkt, dat kan niet. Heb je ooit de diepte van Christus lijden in Gethsemane en van zijn dood op Golgotha ervaren? Als je dat hebt geprobeerd, zul je er zeker van zijn dat hij los van alles wat in jou of om je heen is, je lief heeft. Met de liefde die alle begrip te boven gaat. Geloof dat. Laat het vanochtend tot je doordringen. God houdt van jou. Jezus houdt van jou. God houdt van jou. Jezus houdt van jou. En die liefdevolle God, die van ons houdt, samengevat hierin, Jezus alleen. Die zegt tegen ons, die zegt tegen jou, die zegt tegen ons als gemeente. Opdat ze één zullen zijn zoals wij.
Richard. Dus voordat ik eerst begin, straks zal Richard een kort getuigenis met ons delen.
Nou, een kort getuigenis. Ik ben nooit kort van stof. U werd opgeroepen deze week om een getuigenis hier op het podium te doen. En ik had graag gezien dat het hier vol had gestaan. En ik vroeg mezelf af, heer, moet ik wat zeggen of moet ik gewoon een keertje in mijn mond houden? Kan ook geen kwaad, toch? Maar vanmorgen kwam er toch iets bij me binnen dat ik zei, ja, ik moet toch wel iets zeggen. Tristan, wil jij de Bijbeltekst laten zien? Dankjewel. U mag met me meelezen, 1 Koningen 19. Maar hij zei, ga naar buiten. Elia vraagt God te ontmoeten. Een gewaagde vraag, eerlijk gezegd. En God zegt tegen hem, maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. En na deze wind kwam er een aardbeving. Helaas zijn we daar weer deze week getuigen van geweest. Wat een rampen in de wereld. Maar na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde. Naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan en zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? God laat zich kennen aan Elia. Een bijzonder moment. En doet hij dat in met geweld, met veel geluid, met veel herrie, met veel muziek, met veel... Nee. Dit plaatje inspireerde mij om dit vanmorgen met jullie te delen. Als het lukt. Een plaatje waarin God tegen u en tegen mij zegt... Wees nou toch eens stil. Zodat ik tot je kan spreken. We worden zo overweldigd door alles wat we zien en horen. Mijn oproep aan jou is wees stil. Zodat je mijn stem kan horen. Ik stel voor dat we een moment van stilte hebben om Gods stem te horen in je leven.
Dankjewel, Richard. En dankjewel, Alwin. Voor het eerste deel wat je gelezen hebt uit Johannes 17. Ik zal het tweede stuk doen vanaf vers 11 tot en met 26. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Opdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Het Bijbelgedeelte wordt ook wel het hoge priesterlijk gebed genoemd van de Heer Jezus. Kort voordat Jezus gevangen genomen wordt. En de weg naar het kruis gaat. Eerst richt hij zijn ogen naar de hemel en bidt tot zijn vader. Probeer me dat wel eens voor te stellen. Dat als je weet dat je de dood tegemoet gaat. Dat je dan eerst bidt voor diegenen die met je zijn. Dat is wat er hier opvalt. In zijn laatste uren bidt hij niet alleen, niet allereerst voor zichzelf. Maar voor zijn discipelen. En voor allen die door zijn woord tot geloof zullen komen. Door het woord wat hij gegeven heeft aan zijn discipelen. En die het weer doorgeven aan ons. Waar het opgetekend is in het Nieuwe Testament. In de versen 21 tot en met 23 klinkt het hart van zijn gebed. Opdat zij allen één zullen zijn zoals uw vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Dus even, want dat is een getuigenis. Een getuigenis van Jezus voor ons. Dat we dat mogen verder brengen. Jezus bidt hier niet allereerst om succes, groei of invloed in de gemeente. Hij bidt dat we één zullen zijn. Hij bidt om eenheid. Niet een oppervlakkige eenheid waarin verschillen worden genegeerd, maar een geestelijke eenheid. Die geworteld is in de liefde van God en in de waarheid van Christus. Opmerkelijk is dat de Heer Jezus deze eenheid verbindt aan het getuigenis van de gemeente. Dus wat uitgaat van de gemeente. Wat gaat er uit van de Koninkrijk? Wat gaat er uit van mijzelf als onderdeel van die gemeente? De wereld zal zien wie Christus is wanneer zijn volgelingen zichtbaar leven in liefde, nederigheid. En verbondenheid met elkaar. Waar verdeeldheid, wantrouwen en eigenbelang de overhand krijgen, wordt de getuigenis van het evangelie verzwakt. Waar gelovigen elkaar vasthouden rondom Christus, wordt die zichtbaar van Gods heerlijkheid. Deze woorden zijn daarom niet alleen een troost, maar ook een spiegel. Dus Jezus spiegelt, houdt ons de spiegel voor. Want de vraag is niet alleen of wij dezelfde waarheid belijden, maar ook of we bereid zijn elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. De eenheid waarvoor Jezus bidt, vraagt van ons nederigheid, vergevingsgezindheid en de bereidheid om ons eigen gelijk ondergeschikt te maken aan, let op, niet aan elkaar, maar aan zijn koninkrijk. Dus aan God zelf, ondergeschikt aan zijn wil. Het is daarom treffend dat wij hierna, want dat is wat we hier doen, samen het heilige avondmaal mogen vieren. Want aan de tafel van de Heer komen we niet als mensen die alles goed hebben gedaan, maar als zondaren die leven en moeten leven van genade. Daar worden wij herinnerd aan het lichaam van Christus. dat voor ons werd gegeven. En aan zijn bloed dat voor ons werd vergoten. Aan die tafel belijden we niet alleen onze verbondenheid met Christus, maar ook onze verbondenheid aan elkaar. We eten van dat ene brood. Dat is het lichaam van Christus. En drinken uit de beker van het nieuwe verbond. Wat gesloten is door zijn bloed. Bezegeld is met zijn bloed. Daar, aan die tafel, vallen menselijke verschillen weg. Voorkeuren, persoonlijke belangen, die vallen weg. Omdat daar Christus centraal staat. Vier gedachten waar we aan denken bij de maaltijd van de Heer. 1. Jezus als onze plaatsvervanger, onze substituut, zo heet dat in een moeilijk woord. Jezus hing voor ons aan het kruis. Wij hadden daar moeten hangen. Niet wij hingen daar, maar hij nam onze plaats in. Hij was volmaakt onschuldig. Volkomen onschuldig. Er staat, hij werd tot zonde gemaakt om onze straf te dragen voor de zonde die wij begaan hebben. Ik denk dat we straks een eeuwigheid nodig zijn om een stukje te doorgronden van datgene wat onze straf was en wat Jezus voor ons gedragen heeft. Het belang van het doel van het avondmaal is niet alleen het lijden. In de evangelie is het eigenlijk opvallend weinig focus op de fysieke gruwelijkheden van pijn en van de geesteling. Toch hebben die plaatsgevonden en heeft Jezus dat in onze plaats ondergaan. Hij droeg onze zonden in de striemen op zijn rug. En aan het hangen, aan het vloekhout. De derde gedachte. Rechtvaardigheid, rechtvaardig en genadig. Alleen door het kruis toont God dat hij zowel rechtvaardig is in het straffen van de zonde, als genadig in het vergeven van diegenen die in Jezus geloven. Gered door geloof alleen, door Jezus alleen. Om deze genade te illustreren wordt vaak het voorbeeld gebruikt van de moordenaar aan het kruis. Alistair Begg heeft dat uit een Schotse theoloog. Moet het maar eens opzoeken, er is een filmpje van. En dat is, ja, dat heeft, laat ik het zo zeggen. Ik heb het misschien al wel 10 keer gezien, want ik vind het nog steeds prachtig. De moordenaar aan het kruis heeft nog geen bijbelstudie gevolgd of goede werken gedaan. Hij hing daar niet voor niets. Hij was echt een moordenaar. Maar werd enkel gered alleen omdat hij vertrouwde op Jezus. Nooit geen, even voor de gereformeerden onder ons of de reformatoren, nooit geen catechisatie gehad. Nooit op een bijbelstudiekring gezeten of wat dan ook. En toch werd hij gered. Wat trouwens dat zeg ik er meteen achteraan, niet betekent dat we er maar op los kunnen leven. Want het komt toch wel goed. Dat is niet zo. We laten ons vormen door de wil te doen van God onze Vader. En verlangen ernaar om Jezus te volgen uit dankbaarheid. Laten we daarom straks met een dankbaar en nederig hart tot zijn tafel komen. Niet vertrouwend op onszelf, maar op hem. En laten we ons opnieuw laten bepalen bij het gebed van onze Heer Jezus. Opdat zij allen één zijn. Mogen de liefde waarmee de Vader de Zoon heeft lief gehad ook zichtbaar worden in ons leven. Tot eer van God en tot getuigenis voor de wereld. Amen.